Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvel moment in hun carrière. Aflevering 8. Chef van der Klein.
Ik ben Chef van der Klein, sociaal werker en projectleider. Ja, 32 uur eigenlijk voor Contour de Twern, een grote welzijnsorganisatie die ook in Tilburg zit waar ik werk. Ik hou me heel erg bezig met het werken in wijken en buurten. En hoe kan je ervoor zorgen dat mensen in wijken en buurten een fijn en goed leven hebben. Ik heb onderwijsassistent gestudeerd, ik heb sociaal werk gestudeerd, ik heb omgangskunde gestudeerd en coachend leiderschap in Amsterdam. Nou, het verhaal gaat eigenlijk voor mij heel erg over dat ik in die wijk werk en dat ik mensen ken in die wijk en die mensen kennen mij. Dus je bouwt eigenlijk constant aan relaties, dat mensen denken, nou, die chef, daar kan je bij terecht. Nou, het verhaal begint dus met de intern begeleider van de basisschool in de wijk waar ik werk. Dat hij mij belt en hij zegt, chef, ik heb hier iets aan de hand. Speelt hier iets en ik weet niet zo goed wat ik moet. En ik vraag me af of jij hier iets in kan betekenen. En ik ben altijd meteen nieuwsgierig. Ik vind het ook altijd leuk om dan te horen dat iemand mij belt. Van, ja, wat goed dat je belt. Daar begin ik dan vaak ook mee. En zij vertelt dat zij een moeder op school heeft en die stond aan haar bureau. En ze maakte zich heel erg zorgen. En moeder stond ook te huilen aan haar bureau, want er was van alles aan de hand. Ze had geen inkomen en allemaal problemen. En het kindje had ook kleren aan die niet altijd passend waren voor het seizoen. Hè? Dus er zijn van die signalen, je denkt, oeh, er zijn dingen aan de hand, er speelt iets. En de vraag was, kan jij eens daar gaan kijken, polshoogte nemen, wat er aan de hand is? Dus ik zeg, natuurlijk kan ik dat. Ik hoor meteen, er zit een urgentie achter wel. Ik hoor wel meteen van, nou, dit moet je niet, zeg maar, een paar maanden laten liggen. En ik denk ook meteen van, ook wat dapper van die vrouw, dat ze durft aan te geven dat het er zo hoog zit. Hè? Want dat is natuurlijk een begin. Er is altijd heel veel schaamte ook om die drempel over te nemen over het zoeken van hulp. Dat doet zij, dus ik denk meteen, laat ik zo snel mogelijk die kant op gaan. Dat is mijn eerste reactie en gewoon maar eens kijken. Ik ga dan heel onbevangen in en dan zie ik het wel. Ik word daar dus ontvangen door door moeder. En ik kom binnen en ik zie eigenlijk een heel klein appartementje met ook wel overal wat spullen op allerlei plekken. Het is niet vies of niet netjes, maar het is een beetje rommelig. En ze vraagt waar ik wil zitten. En het was ook corona, dus dat is ook meteen nog die afstand natuurlijk is een dingetje. En heel veel mensen gaan ook niet langs in die tijd omdat het corona is. Terwijl ik vond zelf van, ja, je kan niet gaan, hè. En ik ben daar dan en dan is het heel erg aftast van, ja, je zit daar binnen en we kennen elkaar helemaal niet. En die vrouw is gaan huilen bij die IB'er en die denkt, ik moet hulp komen. Dus ze weet dat ik kom en dan zit je daar.
Hoe open je het gesprek?
Ja, heel open van, jeetje, nou, hier ben ik dan. En je hebt met die IB'er gesproken, hè, dus de naam, ik noem me nou maar even Henk. Dus met Henk gesproken en die zei dat het misschien wel goed was dat ik hier ben. Maar ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja, waarom ben ik hier? Wat is er een beetje aan de hand? Vertel eens. Ja, ik zie heel veel aarzeling. Ik zie heel erg moeite hebben met eigenlijk te beginnen. En uiteindelijk zegt ze dat het gewoon niet goed gaat. Dus dan vraag je natuurlijk door van, nou, jeetje, wat gaat er dan niet goed? En er blijkt echt zoveel aan de hand te zijn. En het werd steeds groter en meer. Ze had een bankrekening, maar dus geen inkomen of uitkering. Dus dan gaan alle alarmbellen af, want je hebt gewoon geld nodig om te leven of in haar geval te overleven. Ze woonde in een woning, maar die woning was formeel niet van haar. Dus formeel gezien woonde ze daar helemaal niet. En daarna vertelt ze mij dat ze chronisch ziek is. Dus ik vraag dus, nou ja, wat dan? Want geen zorgverzekering, geen inkomen, betekent aanvullende verzekering. En aanvullende verzekering wordt gestopt als jij niet betaalt. Hè? Dus dan zie ik meteen allerlei risico's in. Dus ja, dat schrik je wel. Dat is voor mij voor het eerst dat iemand stopt heel heftig. Dat iemand mij zo in vertrouwen vertelt dat dat aan de hand is. Dat had ze ook nog niet verteld tegen die IB'er. Dus dat was voor mij wel een moment van wauw, wat goed van haar. En wat knap dat ze dat durft te vertellen. Hè? Dat ze zich openstelt en dat ze mij dat in vertrouwen neemt. Dat was voor mij wel een besef momentje. Want ik denk, jeetje, dit is wel even iets wat ik hier hoor.
Wat doe jij zodat zij die ruimte voelt om het jou te vertellen?
Ja, vooral ook gewoon heel erg aansluiten op dat moment. Dus gewoon heel erg meebewegen, ook niet te veel het gesprek willen leiden. Ook niet te veel vanuit modellen of quick scans of domeinen denken. Dat is vaak ook wat we op school soms meekrijgen. Dus kijk breed naar de mensen en ga alle domeinen af. Ik denk, nee, vertel maar gewoon eens. En als je goed luistert en goed doorvraagt, dan komen vaak alles aan bod. Dus het is de kunst om niet de modellen of de methodieken, maar vooral de mens leidend te laten zijn. En laat die maar vertellen wat er aan de hand is. En als je dan goed luistert, dan hoor je dat tussendoor wel wat er aan de hand is.
Dus in grote lijnen is dan voor jou de problematiek duidelijk?
Ja.
Wat ga je doen?
Ja, dan weet ik dat de plek ook nog niet. Er zat ook geen huisarts, bijvoorbeeld. Nou ja, dus voor mij gaan dan 100 dingen door mijn hoofd. En ik merk dat ik moeite heb om mijn aandacht ook daar te houden waar het moet zijn. En dat is bij haar. En ondertussen gaat je hoofd al draaien. Want je denkt, oh ja, uitkering, hè? Werk en inkomen. Je denkt, woningbouw, hoe moet die huisarts regelen? Dus je gaat allerlei dingen door je hoofd. Dus je kiest ervoor om daar gewoon mijn dingen heel veel op te schrijven. En toch eens uiteindelijk te zeggen, nou jeetje, wat heb je veel verteld. En ik blijf bij jou. Ik ga niet weg en ik ga samen met jou kijken hoe we nou hulp gaan organiseren.
Want dat weet je dan al, dat je voor haar kan gaan zorgen, dat je haar kan helpen.
Mijn rol in die wijk is als buurtondersteuner, is er zijn voor die mensen in die wijk. En hun ook niet loslaten, ook niet weggaan. Ik geloof erin dat je ook in die wijk dan moet blijven. Hè? Dus je bent er en je blijft er. In een tijd waar heel veel dingen tijdelijk zijn, is het heel fijn dat je een stabiele factor hebt.
En daar is dus tijd en geld voor.
Ja, dus in mijn rol, het lastige is, in mijn rol heb je dan heel veel tijd, relatief. Want je hebt een vrije rol en je mag in die wijk bewegen. Hè? Dus je mag contact maken met die IB'er, met de mensen in die wijk. Maar het gevolg is dat door die vrije rol en de relatie opbouwt, wordt die vrije rol wel steeds meer heel snel ingekleurd. Hè? Dus je wordt snel ook een beetje aangeklampt of mensen hebben behoefte dat je langskomt. Of, dus die vrije ruimte is natuurlijk een soort paradoxaal iets. Want vrije ruimte is vrij, dat je hem zelf mag bepalen, maar de mensen in die wijk zijn leidend en niet ik. Dus... Maar ja, daar is tijd nodig en ruimte voor nodig. En daar geloof ik ook in dat je in die wijk ruimte en tijd moet hebben. Ik heb het ook wel eens vervloekt, omdat je dus heel erg overloopt soms in een aantal vragen. Je wordt dus best wel geleefd door de waan van de dag en wat voor andere mensen op het spel staat. Hè. Dus in dit geval ga je binnen een paar dagen snel die kant op. Dus dat leidt je agenda. Maar in een tijd waar dingen zo vast en in bureaucratie en in structuren en modellen. En we zitten zo in een samenleving waar we zo dingen dichtkaderen en kokeren. En ik mag dan gewoon daar zijn in die wijk. Dat vond ik heel bijzonder. En dat is denk ik ook heel bijzonder en ook heel erg nodig.
Wat ga je doen? Wat is je plan?
Ik fiets weg en ik merk dan ook, ik doe alles op de fiets in de wijk. Omdat je zichtbaar bent. En dat je dus ook, maar ik merk meteen dat mijn hoofd begint te dragen. Dus ik moet gewoon even naar het wijkcentrum. Ik moet even een rustige plek opzoeken en even alles uitschrijven. En eens even acties gaan formuleren. Dus ik prioriteer vooral ook wat voor haar op het belangrijkste is op dat moment. En dat is eigenlijk dat ze zich zorgen maakt over haar eigen gezondheid. Ze heeft dus ook geen medicatie. Dus ik denk dat daar de prioriteit ligt, haar gezondheid. En ik kies ervoor om op dat moment de huisarts te bellen die ik goed ken en waar ik veel mee samenwerk. Niet haar huisarts, maar een huisarts die ik goed ken. Meestal belt hij mij op met allerlei vragen. Dat hij zegt, chef, kan je me hiermee helpen of zo? En nu denk ik, ja, ik probeer het gewoon. En dat was wel heel bijzonder, want je weet hoe druk huisartsen zijn. En zeker in tijd van corona zegt die chef, weet je wat je doet? Zorg maar dat ze hier om 3 uur is vandaag. Dus dat is voor mij echt zoiets van, wauw, dat is echt die relatie die je ook met die mensen in die wijk bouwt. En niet alleen de bewoners, maar ook de mensen met wie je samenwerkt. Die zeggen, nou chef, omdat jij er bent. En dat doet me goed. Dus dan groei ik meteen met 2 meter en denk ik, wauw, wat bijzonder. Daarna denk ik dus over dat inkomen na. Dus ik denk, nou, ik ga eens met mensen bellen die over werk en inkomen gaan. En mensen die daar verstand van hebben. En zo ga ik allerlei lijnen af eigenlijk. Dus ik ben heel veel mensen aan het bellen en steeds meer informatie aan het verzamelen wat er allemaal aan de hand is. Maar ook steeds meer aan het verzamelen van wat zijn dan oplossingsrichtingen. Hoe moet je dat dan doen? Het wordt wel complex en steeds meer informatie. Maar ik ben eigenlijk een beetje dossiervorming aan het doen. Zonder dat ik daar echt een archiefkast heb staan, ben ik steeds meer informatie aan het opzoeken.
In hoeverre bemoeilijken privacyregels dit?
Het maakt het niet makkelijker. Maar wat ik... Die mevrouw spreekt niet altijd goed Nederlands. Maar ik heb haar wel duidelijk kunnen maken van, is het oké? Als ik jou wil helpen, heb ik het nodig dat jij mij nu ook... Ja, je hebt me in vertrouwen genomen, laat mij jou helpen. En daardoor moet ik ook vragen stellen en soms ook jouw naam noemen. Mag dat? En dus daar vraag je toestemming voor. Maar je kan natuurlijk ook hypothetisch zeggen, nou, stel eens voor, dan bel ik bijvoorbeeld iemand van werk en inkomen. Dit is er aan de hand. Zonder een naam te noemen. Kijk, dit is de situatie en leg je het uit. Hoe zie jij dat? En leg eens uit, wat zou jij dan kunnen doen in deze situatie? Dus zonder dat je meteen mensen met naam en rugnummer noemt, kan je al heel veel dingen opzoeken. Want ik ben niet expert op al die gebieden. Ik ben die brede sociaal werker in de wijk die overal een beetje verstand van heeft. Dus ik ga dan overal zoeken. En dan kan je dus heel goed zonder privacy te schenden, kan je je werk doen.
Ben je dan ook de enige hulpverlener in haar leven op dat moment?
Op dat moment dus wel. Dus je voelt ook wel de verantwoordelijkheid. Als ik daar op dat moment zeg, ik pak mijn koffers, ik ga vakantie houden. Ja, dan heb je de IB'er nog natuurlijk. Maar je voelt wel, ik ben nu aan zet. ik moet nu zorgen dat er meer hulp komt. Dus ik ben ook een soort overgangspersoon die gewoon van mensen in het dagelijks leven aansluit. En vanuit daar denk ik, nou, ik moet meer hulp gaan organiseren.
En hoe komt het dat ze totaal nog niet in beeld was bij de hulpverlening?
Ja, mensen kunnen, als ze zich schamen, heel goed dingen ook verborgen houden. En nou, er waren wel wat signalen. Dus er is ook wel meldingen gemaakt bij Veilig Thuis bijvoorbeeld. Dus daar wisten ze wel wat. Dus dan wordt dan gewoon een melding gemaakt van, nou, we maken ons zorgen of over. Dus dat was, maar dat betekent niet dat er dan hulpverlening meteen op gang komt. Dus er was geen enkele hulpverlening direct betrokken.
Hoe gaat dit verder?
Nou ja, ze gaat dus naar die huisarts. Daar begint ze dus mee. Dat was actie 1. Ik denk dan ook dan in alles wat er aan de hand is zo van, maar elke actie is er één. Je moet ook zelf proberen dan niet in de stress te raken door alles wat er aan de hand is. Dus denk, elke taak is er één, heel taakgericht. Wat is voor haar belangrijkste, dat gaan we eerst maar oplossen. En elke stap is er één. Want anders word je zelf ook hartgillend gek. En het helpt ook om zo met diegene zo te communiceren. Van ja, we gaan gewoon elk stapje zetten en ik blijf bij je en we gaan dit gewoon doen. En nou, die huisarts belt me dus terug en die zegt, nou, dan blijkt dat ze dus wel een huisarts had. Dus dat is dan weer typisch. Er gaat iets fout, maar misschien ook door de taal die ze niet helemaal machtig is. En zij gaat dus meteen naar die huisarts en die verwijst haar dus meteen door naar het ziekenhuis voor controle. Toen denk ik, mooi, want die vrouw is gewoon ziek. Die is binnen, hè? Dus is, we zijn er nog lang niet, maar eentje te pakken. Nou, daarna denk ik, ja, dat inkomen, dat is dan nu, hè? Want ik zie dus ook dat kind en ik zie die spullen die binnen. Ik denk, ja, hoe moet dat dan? Hoe kan je nou een kind opvoeden zonder geld? Dus dan denk ik, nou ja, primair inkomen nu.
Hoe oud is het kind?
Ik geloof rond 8-9 jaar. Dus ik ga op zoek en ik ga onderzoeken. Maar dan kom je meteen met wetgeving in aanraking. Van als je niet een eigen woning hebt of een verblijfplaats, of je woont er niet formeel en een uitkering, dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Dus wat ik besluit is, dit wordt mij te moeilijk. Dit kan ik niet oplossen. Ik heb iemand nodig die er veel verstand van heeft. En Nederland is niet aan moedertaal. Dus dat maakt het ook lastig bij het aanvragen van allerlei uitkeringen en regels. Dus ik vraag naar welke taal ze spreekt. En het springt in één keer in mijn achterhoofd op dat er een wijkteammedewerker dezelfde taal spreekt. En ik denk, nou, die kan ik wel eens vragen of zij niet gewoon wil tolken. En vervolgens, ik bel haar op en zij geeft inderdaad aan, nou ja, als jij zorgt dat de juiste persoon op dat moment er is, dan maak ik tijd vrij en dan zorg ik ervoor dat ik kan tolken. En ik ken iemand die daar heel veel verstand van heeft van die regel en wetgeving. Als ik nou zorg dat die met z'n drieën tegelijkertijd contact hebben, kan ik zorgen dat het in gang komt. Dus ik organiseer eigenlijk een afspraak waarbij die medewerkster van Werk en Inkomen bij die mevrouw is en dat ondertussen de mevrouw van de WMO dus tolkt. Dus ik denk, weer zo'n moment dat ik denk, nou, dit is ook weer zo bijzonder. Hè? Want die WMO-consulente hoeft dat niet te doen. Maar die zegt ook gewoon, nou, als dat belangrijk is, als dat nodig is, doe ik dat gewoon. Er gaan steeds meer balletjes rollen en ik voel me ook steeds beter daarin. Want ik denk, ja, gelukkig, het is ook een beetje van mijn schouders af. Hè? Want ik sta er niet meer alleen voor.
Dat is belangrijk.
Ja, zeker bij zulke complexe situaties is het heel belangrijk dat je voelt dat je met elkaar het goede wil doen voor iemand. En dat je dat ook samen die verantwoordelijkheid draagt.
Heb je ook wel eens situaties gehad waarbij je dacht, ja, eigenlijk trek ik het niet meer. Ik doe het al zo lang alleen.
Ja, zeker. Ik heb ook situaties gehad met een oude echtpaar die zorgmijdend waren, waar we al heel lang weten dat er van alles aan de hand is, maar ook niet echt achter de voordeur komen. En tijdens corona wordt die vrouw heel ziek, met als gevolg dat die naar de crisisopvang moet en vanuit daar moeten ze weer, of die wordt opgenomen en die moet vanuit daar naar een verpleeghuis. Ja, iedereen zit elkaar ook op dat moment aan te kijken. Hoe gaan we dat echtpaar, wat helemaal niet gewend is om hulp te ontvangen, richting een verpleeghuis krijgen? Nou, daar heb ik me heel erg op stuk gelopen. Want dan, als je niet voelt dat je iemand zich verantwoordelijk voelt voor het geheel, dan ben je heel erg, dan ben je constant aan het trekken. En dan is het jouw probleem. En dat is dan wel lastig. Want formeel gezien werk ik gewoon in die wijk en ben ik er voor ondersteuning en vragen, maar ook hele mooie initiatieven. En dan ben je in één keer een soort complexe casuïstiek aan het doen. Ik denk, ja, dat hoort eigenlijk niet bij mijn werk. Maar ja, je kan ook niet zeggen tegen mensen, nou, wacht maar en er gebeurt niks en ik ben weg. Dan, daar bouw je ook geen vertrouwen mee. Dus soms zit je tussen het spanningsveld dat je mensen niet wil loslaten, maar er ook geen andere hulp of ondersteuning komt. En dan is het heel lastig, want dan moet je, ja, dan voel je soms wel dat je er alleen voor staat. En ik denk ook, mijn overtuiging is, als iedereen precies doet waartoe die op aarde is of in die wijk werkt, is het nog altijd een gat. En wie springt dan in dat gat? En dat betekent niet dat ik heb nogal eens de reflex om dat zelf altijd te doen. En dat is niet altijd goed. Anderzijds moet soms ook iemand anders het doen. Dus dat is heel lastig. En een gewetenskwestie. Ik vind ook dat je als sociaal werker heb je ook gewoon bijvoorbeeld een beroepscode. Hè? Waarvoor ben jij op aarde? En waartoe ben jij er? En dat is juist voor die menswaardigheid. En juist bij mensen bijblijven. En dan juist zijn voor de meest kwetsbaren. Dus om op dat moment te zeggen, nou, lastig oude echtpaar, ik heb al een volle week de groeten. Daar slaap ik niet goed op 's avonds.
En wanneer zeg je dan wel, ja, ik kan verder niets betekenen?
Nou, ik denk dat je altijd iets kan betekenen. Dus dat zou ik nooit zo zeggen. Er zijn voor mensen en luisteren en aandacht hebben oprecht is al helpend, hè, en zorgend. Dus dat kan je altijd doen. Maar je moet wel ook soms een punt zeggen, ik kan hier niks meer in dit front niet meer betekenen. Dus helaas ben ik ook afhankelijk. Of in sommige gevallen betekent dat ook met elkaar maar heel boos zijn op iets wat niet lukt. En dat dan maar is dat het dan maar. Je kan ook niet mensen iets voorhouden wat je niet kan waarmaken. Dus dat is wel ingewikkeld.
Dus deze vrouw gaat naar het ziekenhuis. Er wordt gekeken naar haar inkomenssituatie. Hoe gaat het wat betreft dat laatste verder?
Ja, het wordt heel complex al heel snel. Want we hebben te maken met iemand die dus ergens anders verblijft. En formeel moet je dan dat aanvragen op een verblijf waar iemand woonachtig is. Het blijkt dat daar meerdere mensen wonen die ook bijstand ontvangen. Waardoor je dus eigenlijk formeel ook weer geen bijstand mag. Want dan heb je weer te maken met andere regelgeving. Dus eigenlijk, het wordt alleen maar complexer. En ze komen eigenlijk ook niet echt tot een oplossing. Uiteindelijk wordt er toch volgens mij gekeken naar een soort postbus. Dat je dan een tijdelijk adres hebt bij de gemeente. Waardoor daardoor een uitkering ontvangen kan worden. Voordat het inkomen dus er kwam, zat er veel tijd tussen. En je hebt dan eigenlijk ook gewoon dagelijkse dingen nodig om rond te kunnen komen. Bijvoorbeeld eten. En we hadden ook gezien dat de kleren van zowel moeder als kind niet helemaal op orde was. En dan zie je ook de kracht van de wijk terugkomen. Want doordat je in die wijk rondloopt en heel zoveel mensen helpt, gaan mensen ook jou helpen of andere mensen helpen. Dus ik bel een aantal bewoners op. Ik zeg, nou, dit is er aan de hand. En al heel snel gaat er een soort netwerk in gang. Dus allerlei bewoners gaan elkaar bellen. Dan heb je voor een kind die en die maat en voor moeder en levensmiddelen. En binnen 2 dagen staan er gewoon 5 van die action-tassen vol met spullen en eten klaar voor zowel kind als moeder. En dan is ook weer zo'n moment dat je denkt, samenwerken gaat echt niet alleen tussen hulp, zorgverleners, maar ook juist met zo'n wijk. En uiteindelijk rijd ik dan in mijn iGo'tje, zeg maar, dat is niet zo'n grote auto, dus je zit ramvol en het pelt bijna uit van spullen, kom je daar aan. En je ziet ook die moeder en dat kind ook wel, ja, gewoon heel dankbaar zijn.
En welk aspect bezorgt jou kippenvel?
Nou, dat ze dat in vertrouwen neemt bij mij, dat vind ik heel bijzonder. En hoeveel mensen er toch, hoe ingewikkeld het is, ook dan klaarstaan voor jou, omdat ze weten dat je met elkaar het juiste wil doen voor die vrouw en haar kind. Dat er toch mensen zijn in het werk die dan zeggen, laten we dit maar gewoon gaan doen. Want het is ook zoveel makkelijker om daar je handen van af te trekken.
En zoals die huisarts, zoals die WMO-consulent.
Ja, die IB'er die dan denkt, nou, ik maak die meter extra. Maar ook die medewerkster van werk en inkomen die tijdens coronatijd ook nog denkt van, ja, hoe ga ik dit dan weer regelen? Dus dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik echt dan, daar word ik ook wel trots op. Dan groei ik ook wel en denk, wauw, wat mooi dat we dat met elkaar doen. En je bent als het ware gewoon aan het luisteren hoe iemand zijn leven in elkaar steekt. En dan vervolgens de juiste mensen erbij te zoeken. Dus je hebt iemand, een regisseur nodig bijna. Hè? En ik was op het begin echt die regisseur die alle lijnen uitzetten op de juiste plekken. Iedereen informeert, zorgt dat informatie op de juiste plekken komen.
Hoe doe jij dat? Wat is, ja, ik zou haast zeggen, jouw geheim?
Ja, gewoon heel normaal in contact blijven, ook met mensen met wie je werkt. Gewoon ook, ik ben ook helemaal niet formeel. Ik zit met een probleem en wil je even meedenken? Of gewoon goed contact staan, ook met de mensen met wie je samenwerkt. En elkaar goed leren kennen en ook zien dat je het met elkaar voor hetzelfde doet. Dat helpt. En dan gaan mensen je waarderen andersom. En van die waardering en die erkenning die je voor elkaar hebt, ga je extra meters maken. Dus als ik een aanmelddienst had gebeld, waren ze niet zo hard gaan lopen. Ik bel heel gericht mensen op. En dus je moet ook wel goed weten met wie je samenwerkt soms. En je kiest de juiste mensen uit. En andersom kiezen ook zij mij uit. Dus heel vaak is het ook een beetje heen en weer. Hè? Soms moet jij harder lopen van een ander. En soms heb je anderen harder nodig.
En wat drijft jou nou? Waarom doe je dit werk?
Nou, enerzijds ook een soort rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Je wil voor mensen die het meest kwetsbaar zijn of in een kwetsbare situatie zitten, wil jij zorgen dat ze zich minder kwetsbaar voelen of zijn.
Waar komt het gevoel vandaan bij jou?
Ik denk ook vooruit, ja. Ik denk dat ik ook zelf wel ervaren heb hoe het op sommige momenten is om kwetsbaar te zijn. Of dat je daar ook voelt van, jeetje, hoe afhankelijk kan je zijn van mensen. Dus daar zit een stukje in. Ook heel erg dat ik altijd al van jongs af aan de behoefte had om mensen te helpen, omdat ik daar zelf ook beter van word. Ik hoorde iemand anders zeggen bijvoorbeeld van, ja, het is een soort verslaving bijna om anders te mogen helpen. Ik herken daar wel. Het voelt heel fijn en heel goed om zo van betekenis te mogen zijn van een ander. En dat drijft mij heel erg.
Geen voldoening.
Heel erg. Ja, het is zo mooi werk om te mogen doen. En dat je dan inderdaad zo wegfietst of zo'n huisarts die dat doet. Ik krijg er nu bijna weer gewoon kippenvel van. Dat je dan denkt, wauw, dat is toch gaaf dat je dat voor mensen mag doen. En dan voel je jezelf ook beter door. Dus dat is, het is ook een soort beloning voor je werk. En mensen kunnen ook zo ontzettend dankbaar zijn Dat zien wat je, hoe mensen groeien en hun dankbaarheid uiten, dat is ook dat is eigenlijk je doping.
Wat is het laatste nieuws wat je hebt gehoord over deze vrouw?
Nou, er is veel gebeurd. Helaas was er ook een traject waarin dus heel veel zorgen waren, ook rondom de opvoeding of het voor het kind veilig was. En dat voelde zij ook, denk ik, gezien te hebben dat zij zich daar zorgen over maakte. Ik werd gebeld door een verpleegkundig consulent van het ziekenhuis over, u staat in het systeem als contactpersoon van mevrouw. En ze zegt dat ze al heel lang niet op controle is geweest. Dus ik heb op een gegeven moment de situatie ook aangemeld bij, dat noemen ze een complexe casuïstiek. En dan draag je het helemaal over. Het lastige daarvan is dat je dus niet altijd meer weet hoe mensen vergaat. Maar ik word dus gebeld en zeg, kan jij eens rondbellen van hoe het komt dat zij er niet is? Ik zeg, dat kan ik doen. Dus ik bel de IB'er, dus het cirkeltje is rond. En ik vraag, waarom is mevrouw niet geweest? Of weet je er iets van? En ik hoor dat zij spel op sprong in 1 week vertrokken is. Ze zijn vertrokken naar het buitenland.
Oké.
Ja.
Die zag je ook niet aankomen?
Nee. Ja, en dan gaan er allerlei dingen door mijn hoofd. Want het lastige is dus dat je soms ook als mensen in die bureaucratische rompslomp van hulpverlening terechtkomen, mis je soms ook gewoon de terugkoppeling. En hoe gaat het met mensen? Terwijl je bent zo betrokken geweest bij de situatie en je hebt zoveel gedaan voor mensen. En dat mis je dan soms ook weer. En soms moet je het ook gewoon loslaten. Maar in dit geval denk ik ook, jeetje, wat is er allemaal gebeurd? Mijn invulling, maar dat is mijn invulling, is dat het dus ook te heet onder de voeten misschien wel is geworden. En dat mevrouw denkt, ik ben bang dat ze mijn kind misschien wel afpakken. Ja, ik schrik daar wel van, maar je weet dan ook niet zo goed wat je dan daarmee aan moet. Ja.
Je kan eigenlijk niks meer.
Nee.
Is het dan een bittere nasmaak?
Nee, niet per se. Omdat ik ook wel, ik hou ook wel erg vast aan die mooie samenwerkingsmomenten waarin je het met elkaar doet en voor elkaar doet en vooral voor die mensen doet. Dus daar denk ik aan terug. Ik probeer ook te denken van die mevrouw heeft denkbaar gedacht dat dat het beste was voor haar en haar kind. En als zij daar oké mee is, dan is dat voor mij ook oké. Er zit wel nog een vraag achter van wat maakt dat zij toch vertrokken is en hoezo? Daar ben ik dan nog wel nieuwsgierig naar van wat maakt dan? En hopelijk is dat niet omdat ze inderdaad bang is geweest dat haar kinderen afgepakt zouden worden of haar kind zou afgepakt zou worden. Dat de motivatie is en dat het dan ten koste gaat van haar of het kind. Maar dat weet je niet. Dus dan kies ik daar ook maar voor om dat proberen los te laten.
Wat doe je nu?
Ik ben dus gestopt als wijkwerker daar. Dus ik ben nu als projectleider aan de slag en ik werk nu met name in gebieden waar heel veel mensen wonen die veel ouder worden of ouder worden en dan meedenkend van wat is daarvoor nodig? Dus ik ben wel in het wijk- en buurtwerk gebleven, maar ik heb wel een andere functie. Ik ben meer projectleidend en aansturend en coördinerend. Dus ik heb eigenlijk ander werk ben ik gaan doen. Ik voelde ook wel dat het moment daar is om een keer iets anders te doen, want ik vind het ook moeilijk om dingen ook los te laten. En de vraag is ook natuurlijk, als je dus zo druk bent of zo gehaast bent, is ben je er dan nog echt voor mensen? En is dat dan waar je voor staat? Dus grenzen, grenzen, grenzen. Toen dacht ik, het is ook goed voor mij en mijn gezondheid en mijn ontwikkeling om dan een keuze te maken om iets anders te doen. Want ik wil niemand teleurstellen. Maar dan zit je dadelijk 40 jaar in die wijk te werken als je niemand teleur wil stellen. En dat werkt ook niet. Dus
wat is er veranderd in je gezondheid?
Ik heb het rustiger.
Dus dat rustiger in je hoofd?
Ja, ook. En ook, je wordt minder door, als je projectleider bent, ben je langere termijn aan het plannen. Dus je kan veel meer nadenken over wat ga je wanneer doen. Dus het is meer planbaar. Soms heb ik wel weer heimwee. En dan denk ik, die wijk. En ik fiets nog wel eens langs. En ik hoor nog wel eens mensen, natuurlijk. En ik denk ook niet dat ik klaar ben met het wijk- en buurtwerk. Want ik geloof zo in die manier van werken.
Je luisterde naar de 8e aflevering van Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.